De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen meer in defensie. Maar ja, doen we het slim? Hoe doen we het slim? Hoe snel kan het? Hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken die we moeten neerzetten? Dat is wat ik graag wil weten deze week. En daarom spreek ik daar 5 kopstukken over in BNR's Big Five van de Europese Defensie. Vandaag is dat Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie. Industrie voor Defensie en Veiligheid, de NIDV. En hij zat zelf ook 30 jaar bij de luchtmacht, onder andere. Van harte welkom.
Goedemorgen, Diana.
Voordat ik het met je ga hebben over de uitdagingen van de Nederlandse defensieindustrie, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, wat wordt de grootste bottleneck om de kaalslag in de Europese defensie goed te maken?
Ik denk de grootste uitdaging wordt voor de industrie om elkaar te vinden. Elk land heeft natuurlijk zijn eigen defensie in Europa. En ik voorzie ook wel dat dat zal blijven. Maar hoe kunnen dan de krijgsmachten met elkaar samenwerken? Dat gebeurt natuurlijk al, maar hoe kan dat intensiever? En hoe sluiten daar de Europese industrieën bij aan? Ik denk dat dat de grootste uitdaging is.
Want er is een enorme versnippering. Iedereen doet het een beetje op zijn eigen manier.
Enorm vind ik te zwaar uitgedrukt. Al heel lang geleden, 30 jaar geleden, is bijvoorbeeld ook de militaire luchtvaartindustrie meegegaan met de civiele luchtvaartindustrie. Dus daar zie je een beperkt aantal grote eindproducenten. Met wel hele goede Nederlandse toeleveranciers. In het grondgebonden domein, zeg maar de tanks, de voertuigen, is het erg op Duitsland gericht. Bijvoorbeeld is Nederland erg op Duitsland gericht. Maar maritiem, in de maritieme sector, is er wel een aantal scheepswerven. Zijn er eigenlijk meer dan alle landen bij elkaar behoefte zouden hebben.
Mooi, gaan we zo meteen verder over praten, want dan kunnen we iets meer de diepte ingaan waar het misgaat en waar het goed gaat. Het tweede wat ik graag van je wil weten, een groot deel van jouw carrière heb je gewerkt bij Defensie. Ik zei al even, onder andere bij de luchtmacht, dat was een belangrijk deel van jouw werk. En bezuinigingen zijn natuurlijk heel lang geleden al ingestort. Wat merkte jij daar toen van in jouw rol?
Ik ben in 89 naar de luchtmacht overgegaan van de Marseillais. En al dan niet toevallig het jaar waarin de muur viel. En in feite heb ik mijn hele luchtmachtcarrière alleen maar bezuinigingen meegemaakt. Dus van een grote nationale krijgsmacht naar een steeds afnemende, steeds minder wapensystemen. Dus eigenlijk kon de krijgsmacht steeds minder op de mat leggen. Met natuurlijk ook gevolgen voor de Nederlandse industrie. Want de vraag nam af, dus ook het werk voor de industrie nam af. Dat is wel het grootste wat ik heb meegemaakt. Eigenlijk tot misschien een jaar of 5-6 geleden. Toen het kabinet, toen Jeanine Hennis minister was, een aantal honderden miljoenen erbij heeft gekregen. Ik denk dat dat het begin was van het kantelpunt.
Ja, en daarna ging het natuurlijk nog heel langzaam. Hè? Als je kijkt waar we nu staan. Maar toch nog even terug naar die tijd, Ron. Hoe frustrerend was dat? Want ik stel me zo voor, je bent die inkoop aan het doen. Je ziet wat er nodig is. Wat kocht je met name in?
Eigenlijk bij de luchtmacht, vooral natuurlijk F-16. Ik heb 4 jaar lang ook aan de F-35 mogen werken. Dus het is niet een onverdeeld vervelende baan geweest, laat ik het zo zeggen. Ik denk wel dat er zware bezuinigingen waren, maar er werd ook best nog wel geïnvesteerd. En dat is dan toch wel weer het goede van Nederland. Maar ja, tegelijkertijd werden er ook systemen afgestoten. En dat doet natuurlijk pijn. Een Orion die is afgestoten, tanks die zijn afgestoten. Dat deed inderdaad wel pijn, maar er is ook best wel geïnvesteerd. Dat is het bijzondere van toch de krijgsmacht, van de Nederlandse krijgsmacht.
Ja, en dan zitten we nu, zien we de feiten, hè? En dat gaat natuurlijk ook Europees, dat we die feiten onder ogen moeten zien. We zitten met een enorme kaalslag, terwijl een heftige oorlog is. Ik heb een prachtig interview met jou gezien met mijn collega Paul van Liemt, voor een ander programma. En dat was een jaar geleden. En toen zei je dat Europa heel snel iets aan de verwaarloosde defensie moest doen, want een conflictvrije toekomst zou een droom zijn.
Ja,
nou, voorzienende woorden.
We hebben niet gedroomd. Het is werkelijkheid geworden voordat we er erg in hadden. Mm-hmm. En wat er nu natuurlijk gebeurt met Oekraïne, dat is verschrikkelijk. En alle landen zijn zich ook aan het oriënteren en ook hard aan het werk om er wat tegen te doen. Maar goed, dat is een hele moeilijke politieke discussie.
Ja, maar jij hebt natuurlijk wel bent ook een roepende in de woestijn geweest. Net als een andere gast die ik een paar keer heb mogen interviewen in dit programma. Jaap de Hoop Scheffer, die ook in dit programma meerdere malen heeft gewaarschuwd, jongens, we moeten echt wat doen aan defensie. Hoe kan het nou dat we dat zo hebben laten verslonsen, terwijl toch, nou ja, mannen van naam en gezag daar het een en ander over hebben gezegd?
Ik denk dat er het veel mee te maken had dat onderwijs was heel erg belangrijk, zorg was heel erg belangrijk, sociale voorzieningen waren heel erg belangrijk, die kosten heel erg veel geld en veiligheid werd verondersteld. Als je geen dreiging hebt aan grenzen, en dat is dus ook direct het probleem. Ja, wat is dan het maatschappelijke gevoel om te investeren? Als je in diezelfde tijd aan Finland, aan de Baltische Staten die vraag had gesteld, dan had er een hele andere uitkomst uitgekomen. Ik heb bijvoorbeeld met de Letse ambassadeur een jaar of 7 geleden gesproken. En die in Nederland, en die zei van de vraag die mijn mensen in mijn land bezighoudt is niet of de Russen komen, maar wanneer ze komen. Dus vooral de noordkant is dat gevoel al veel sterker aanwezig geweest.
En daarom wist jij dat ook al, van we moeten daar echt, omdat je met dat soort partijen sprak, wist je, we moeten hier echt op acteren. Ja. Hoe zal Finland zich op dit moment voelen? Want Finland en Zweden, nou ja, de verhalen gaan dat ze nu toch richting de NAVO gaan, is tegen de Britse Times is dat verhaal gezegd. Uiteindelijk, Poetin waarschuwt weer van doe dat niet. Hoe zou Finland zich voelen?
Ik spreek regelmatig met mijn collega's. Je moet zien, we hebben een twintigtal directeuren van kleine associaties, zoals wij ze noemen. Dus Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid, maar dan van de andere landen.
Ja.
En mijn Finse collega zei mij vorige week nog dat er toch een hele sterke maatschappelijke drang nu is om aan te sluiten bij de NAVO. Overigens geldt datzelfde voor Zweden.
En die spreek je natuurlijk ook, ja.
En die spreken nu uit ervaring, omdat ze niet lid zijn van de NAVO. En dat was Oekraïne ook niet.
Nee, en ze voelen dus, ze zitten heel dichtbij, ze voelen veel meer die urgentie om echt nu te acteren.
Zeker.
Ja. Als je dan kijkt, we hebben het laten verslonsen. Overigens in 2011 de toenmalig minister van Defensie Hans Hille, dat is jullie voorzitter, hè, die nam het besluit om de Koninklijke Landmacht afscheid te laten nemen van alle nog resterende tanks. En dat wordt door Defensie echt gezien als een zwarte bladzijde in de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Dus ook daar zie je iemand die jullie eigen voorzitter is, die inschattingsfout heeft gemaakt natuurlijk met de hele maatschappij daarachter.
Ik weet heel goed dat Hans dit zeer betreurt. Maar ja, hoe dat natuurlijk gekomen is, eigenlijk langs de lijnen die ik net zei. Voor Defensie was geen geld, Defensie was sluitpost. Hij moest met 8 miljard moest hij een defensieapparaat moest hij in stand houden. En dat heeft keuzes gevergd. Iets daarvoor zijn de Ryans zijn afgestoten. En er zijn echt majeure wapensystemen zijn er echt afgestoten. Ja, het is een hele vervelende situatie.
Het is een hele vervelende situatie, zeker als je ziet waar we nu zitten. Is Macron daarin eigenlijk ook wel heel bepalend geweest? Want die heeft natuurlijk al een keer eerder gezegd, de NAVO is hersendood. Die heeft ook ons misschien wel wakker geschud dat we een bepaalde kant op gingen bewegen, militair ook anders gingen denken.
Ik denk dat we de laatste jaren langzaam zijn wakker geschud met de Krim. Je ziet dus dat al 5 jaar geleden, natuurlijk met Franse, maar ook met Duitse steun, er in Europa militaire middelen zijn bijeengebracht in het Europees Defensiefonds. Mm-hmm. Waar natuurlijk de grote landen, maar ook Nederland, heel veel mee zou willen om de Europese militaire capaciteiten te verbeteren. Maar ook om de defensie, technologische en industriële basis, zoals dat netjes heet, te verstevigen. Juist om die Europese militaire macht te versterken. En daar heeft Macron, denk ik, een goede rol in vervuld. Fransen hebben daar een goede rol in vervuld.
En hij zegt dan ook nu, we zijn wakker geschud, hè, de oorlog in Oekraïne. Nou ja, dat hebben we dan zelf ook allemaal door. Maar is die wake-up call op tijd gekomen?
Het moeilijke, en ik praat wat minder over politiek, ik praat dan wat liever over behoeftes van defensie die de industrie kan vervullen. Een vliegtuig, als je dat afstoot, dan bij wijze van spreken, dan draai je de sleutel om en je verkoopt dat vliegtuig. Maar als je onderzeeboten, als je tanks, als je jachtvliegtuigen wil invoeren, dan ben je zo een jaar of 10 verder.
Ja.
Dus per definitie ben je te laat. Veel en veel te laat. En dat is precies waarvoor ook aan Jaap de Hoop Scheffer heeft gewaarschuwd.
Ja, ja. Dat is triest, hè? Dat er zo voor gewaarschuwd is en dat we er niets mee hebben gedaan. Allah, we gaan nu kijken wat we er wel aan kunnen doen. Tegen welke vormen van aanvallen moeten we ons nou met name Europees beschermen? Hè? We zien natuurlijk nu ook mogelijk een chemische aanval door de Russen. Hè? Dus je ziet aan de ene kant toch wel veel op de grond ook gebeuren. Terwijl eerst heel erg van cyberaanvallen werd uitgegaan. Voor welke aanvallen, welke vijanden moeten we ons beschermen?
Ongetwijfeld komt hier ook een strateeg die dat nog echt goed kan beantwoorden. Waar wij als industrie, de Nederlandse defensie, de Europese defensie, maar ook de NATO erbij kunnen helpen. Dat zijn dus echt hele goede bedrijven op het gebied van radartechnologie, op het gebied van cyber, op het gebied van serious gaming, zeg maar. Simuleren van bepaalde militaire omgevingen. Overigens ook voor politie en voor brandweer. Dus wij hebben hoogtechnologisch echt heel veel bedrijven die daarbij kunnen helpen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Kort gezegd de NIDV. Je staat hier dus namens de Nederlandse defensie-industrie. Kun je schetsen hoe groot die sector is?
De Nederlandse defensie- en veiligheidsbedrijven, dat zijn zo'n 900 à 1000 bedrijven die of volledig, maar soms ook enkele opdrachten hebben bij het ministerie van Defensie, bij de politie, bij de brandweer. Bij de NIDV zijn zo'n 200 bedrijven aangesloten. En de omzet, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, is zo'n 5 miljard per jaar. Het geeft directe werkgelegenheid aan zo'n 20.000 mensen. Maar die 20.000 mensen die zitten dan weer in een totaalverband van zo'n 180.000 mensen in die bedrijven. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn niet zoveel bedrijven die alleen maar voor defensie leveren. Een bedrijf als Thales, een bedrijf als GKN Fokker, een bedrijf als Dame hebben dus ook civiele afzet. En dat maakt overigens ook de kracht van zo'n bedrijf. Doordat ze, als het slechter gaat, kan defensie wat meer opdrachten aanbieden. Dat is dus ook tijdens corona gebeurt. En als het beter gaat, dan moeten ze de afweging maken. Maar het helpt dus heel erg. Ook die technologieën helpen elkaar heel erg om zo'n bedrijf ook verder in de toekomst te brengen.
Ja, als je die omzet en de grootte van het aantal bedrijven vergelijkt met de Europese defensie-industrie, hoe groot zijn we dan ten opzichte van die Europese defensie-industrie?
Als je die Nederlandse 5 miljard afzet tegen de omzet van de Europese defensie-industrie, dat is ongeveer 130 miljard. Dus we zitten op een 2-3% van de Europese defensieomzet. Dat is eigenlijk ook vrij logisch. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, Spanje. Dat zijn toch wel de landen. Een aantal daarvan heeft ook een verband afgesproken waarin ze ook samenwerken. Die zeven landen die dragen alleen al bij zo'n 90%. Dus Nederland staat onder dat lijstje eigenlijk wel direct bovenaan.
Ja, nou hebben de Europese landen de defensiebudgetten flink omhoog gegooid. Hè. Duitsland is natuurlijk helemaal ongekend wat die hebben gedaan. Dat is echt een andere manier van denken. Echt een enorme draai die met die 100 miljard hebben gemaakt. We hebben natuurlijk het strategisch kompas waar de defensiestrategie ook in staat. Overigens moet dat natuurlijk nog nader worden uitgewerkt. Wat merken jullie als Nederlandse defensie-industrie nu van het feit dat die echt die manier van denken gekanteld is?
Wat wij merken is natuurlijk het laatste regeerakkoord, waar het defensiebudget van 10 naar zo'n 13 miljard is gegaan. Dat gaat natuurlijk niet alleen maar naar materieel, laat het ook duidelijk zijn. Het personeel heeft daar echt betere arbeidsvoorwaarden nodig. Maar er is al gezegd.
Dat is het grootste probleem, begrijp ik.
Dat is een heel groot probleem.
Niet het grootste?
Nee, want als je hele goede mensen hebt, maar je hebt geen materieel, dan is het probleem niet opgelost. En dat is de slagkracht van de krijgsmacht. Dus je moet dat echt samen zien. Maar wat Defensie in de stukken al heeft geschreven naar de Kamer is dat het vooral gaat om herstellen wat kapot is gemaakt, wat achterstallig onderhoud. En cyber is heel erg belangrijk, dus de hele IT-organisatie. En wat nieuwe investeringen. Wat wij merken is dat daar natuurlijk recent een discussie is ontstaan, een beetje parallel aan Duitsland, dat er nog meer bij moet, dat we naar de 2% gaan. 2% is op zichzelf geen doel.
De NAVO-norm, hè?
De NAVO-norm, maar dat zou dus betekenen dat er nog zo'n 3 à 4 miljard bijkomen komt. Ik weet niet in welk fase van politieke besluitvorming dat is. Dat zullen we nog moeten afwachten. Maar dat betekent dus dat er miljarden bijkomen die echt door de industrie zullen moeten worden weggezet. Bij de industrie zullen moeten worden weggezet. En dat is echt een groot probleem.
Want leg eens uit, wat is het probleem waar jullie tegenaan lopen?
Het is een veelzijdig probleem. De industrie is natuurlijk jarenlang heeft minder omzet gedraaid vanuit Defensie. Die zijn ook andere dingen gaan doen. Dus je eerste bedrijven maar terug te krijgen. Personeel, ook voor bedrijven, ook voor de krijgsmacht, is schaars. Zie dat maar terug te krijgen. En wat natuurlijk versterkt door de Oekraïne-crisis ook nog een keer aan de hand is, dat schaarse materialen, aluminium en dat soort van dingen om wapensystemen te maken, ook heel moeizaam te verkrijgen zijn. Dus een aantal problemen, maar misschien wel net zo belangrijk is toch de traagheid van besluitvorming in Nederland. Daar heb ik al een keer in een ronde tafel voor het Europees Defensiefonds in de Tweede Kamer aandacht voor gevraagd. Het is te gek dat het jaren duurt voordat een behoeftestelling van Defensie, totdat eigenlijk de aanschafbeslissing kan worden genomen. Dat kan 2, 3, 4 jaren duren. En ook dat moet toch sterk bekort worden. En de industrie wil daar graag aan meewerken.
Ja, dat begrijp ik. Hè. Jullie willen natuurlijk ook die assetmarkt. Maar is het wel mogelijk binnen de wetgeving die we hebben om het ook anders te organiseren?
Ik heb gelezen dat de Duitse minister van Defensie overweegt om voor deze crisis de aanbestedingswetgeving tijdelijk buiten werking te stellen. Nou, dat zou een optie zijn in Nederland die ook te overwegen is. Het gaat om de politieke besluitvormingsprocessen waar ik het nu over heb. Inkoopprocessen, ik vind dat op zichzelf is dat nog niet eens het ergste. Al jarenlang stelt Defensie concurrentie. Ik denk dat het ook goed is. En dat kost tijd. Nou, je zou nu kunnen zeggen, de nood is erg hoog. Laten we stoppen met concurrentie stellen. En laten we direct wapensystemen aankopen.
En als je daar naar kijkt, hè, het gevoel van roepende in de woestijn. Je ziet dan nu Duitsland die echt een enorme draai maakt als het gaat om het bedrag, maar ook om dit soort zaken. Nou, doen wij er ietsje bij. Zit daar ook iets onder van ongelooflijk dat het eigenlijk nog zo gaat?
Nou, ik vind niet dat als je spreekt misschien wordt de besluitvorming in 2022 wel dat er 7 miljard bij Defensie bijkomt. Dan kan je niet zeggen dat dat een ietsje erbij is. Maar je moet eigenlijk alles in perspectief zetten.
Maar je verwijst natuurlijk niet voor niks naar Duitsland, waar echt die wetgeving wordt aangepast. En eigenlijk lopen we de lijnen met elkaar jij en Jaap de Hoop Scheffer, en zo zijn er nog een paar mensen die echt jarenlang aan de bel hebben getrokken, doe iets.
Ja.
En dan zitten we nu op zo'n keerpunt en dan zie je toch Duitsland een veel grotere stap maken.
Ja, maar dat is een financiële stap. Maar...
Nee, maar ook met die wetgeving.
Ja, ik weet niet of dat gebeurt. Hè?
Nee, maar je noemt het. Vandaar worden toch wel de zaken versneld. Dus dan kijk ik toch weer eventjes hier naar eigen land.
En als de Duitse Grundlichkeit zegt dat wetgeving buiten werking wordt gesteld, dan is er echt wel wat aan de hand.
Dus zitten wij te slapen dan?
Nou, ik weet niet. De discussie wordt in Nederland nog niet gevoerd. En ook NIDV
maar
heeft...
Maar zitten we te slapen dan?
Nee, ik denk het niet. Ook de NIDV heeft geprobeerd dit op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer zal hier ook wat mee moeten.
Ja, die hele, maar dat het niet wordt, want ik probeer het dan toch... Ik probeer het gewoon te begrijpen. Hè. Het is echt... De alarmbellen gaan overal af. Die gaan al heel lang af en nu zijn ze echt afgegaan. Ja. En dan moet er dus een vervolgstap komen. Terwijl eigenlijk ook nu iedereen aan het inkopen is. Want ik bedoel, Duitsland koopt misschien ook wel bij de Nederlandse defensieindustrie in. Dus zitten we dan niet gewoon weer te slapen?
Ik denk niet dat we zitten te slapen, hoor. Want ik weet ook...
Maar dat is niet leuk om te zeggen natuurlijk klanten.
Nee. Nee, maar daar gaat het niet om. Ik ben best wel kritisch als dat zijn moet. Maar het zijn natuurlijk gigantische processen. Dat tweede bedrag wat ik net een aantal keren heb genoemd... daarover is nog niet eens besloten. Wat ik weet is dat vooral de directeur van de Defensie Materiële Organisatie... zich nu echt aan het voorbereiden is op een grote intensivering... van zijn inkooprol. Dus er gaat veel meer aangekocht worden. En wij zijn al met hem in gesprek daarover. Dus okay, we zitten niet te slapen.
Ja, ik bedoel niet dat Defensie zit te slapen, maar dat de Kamer zit te slapen.
Nou ja, de Kamer mag best wel wat harder zeggen. Ook over haar eigen procedures. Want daar wilde ik net met je naartoe, Diana.
Ja.
Het Defensie-materieelproces is vooral een proces van de Kamer. En als je in 3-4 stappen tot uiteindelijk de aanschafbeslissing komt... dat zou ook best wel korter kunnen. De rol van de Tweede Kamer... Daar is het ook mee begonnen met de motie Frinking van het DMP-proces, het Defensie-materieelproces. Is aan het begin kijken van past een voorgenomen behoefte van Defensie bij de strategische richting die dit land wil met zijn krijgsmacht. En dan lijkt het erg goed om aan het einde ook te kijken van wat er dan wordt aangeschaft. Wat de staatssecretaris in dit geval voornemens is aan te schaffen. Of dat daar ook bij past. Maar er zitten nu voorstudies, studies, er zitten allerlei stappen tussen... waarvan je denkt, die zijn echt niet nodig.
Nee, en de strategie is misschien nog niet eens duidelijk. En dat moet natuurlijk komen straks in de defensienota. Laten we daar zo meteen dan over verder praten met Ron Nulkens... directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... spreek ik mee en dan vraag ik aan hem waar Politiek Den Haag in moet investeren... als het gaat om de Nederlandse defensie, wat hem betreft. Eén ding is zeker, de wensenlijst is te lang. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de Europese defensie. Morgen dan praat ik met Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En hij heeft een duidelijke visie hoe we defensie weer op niveau kunnen krijgen. Mijn gast vandaag is Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Kort gezegd de NIDV. Het komende halfuur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk banken die de defensieindustrie dwars liggen, want daar waarschuw je voor. En noodzakelijke investeringen die we in de Nederlandse krijgsmacht moeten doen. We gaan zo meteen met dat punt beginnen. Maar ik wil eerst nog even een punt Europees afmaken. Want je zit ook in een expertgroep van de Europese Commissie. En uiteindelijk moeten we natuurlijk veel meer gaan samenwerken. En dat loopt nog niet zo vlot. Ondanks dat er ook een Europees Defensiefonds. Toch wordt daar heel veel versnipperd en daarmee te veel geld uitgegeven. Hoe komt dat?
Je moet vooral beginnen bij de landen zelf. Als elk land een eigen behoeftestelling doet en dat op de markt zet, moet je er ook niet gek van staan te kijken dat de uitkomst ook verschillend is. Dus probeer die behoeftestellingen van de verschillende landen op elkaar te leggen. Probeer die samen te voegen. Nou, dat gebeurt natuurlijk al in enige mate. Kijk naar de Nederlandse marine die met België vrij ver is geïntegreerd. Er worden schepen gekocht door België en Nederland samen. Kijk, de samenwerking met Duitsland. Daar zie je dat Nederland ook aardig geïntegreerd is. Of is geïntegreerd in de Duitse krijgsmacht. Maar je ziet daar dat integratie van materieel nog wel een slagje kan maken. Wat goed is voor de Duitsers, heb ik de baas van de landmacht horen zeggen, is goed voor de Nederlanders en ook andersom. Dus daar zou je mee kunnen beginnen. Ik denk dat de luchtmacht daarin, omdat luchtvaartuigen ook vrij duur zijn, wel meer samenwerkt ook, per definitie al. Dus ook daar die internationale samenwerking al heeft gevonden. Dus het is niet zo dat er niets gebeurt. Hè. Er wordt samengewerkt met landen zelf. Dus één op één, zeg maar, wat ik net zei. Er wordt in multinationale verbanden samengewerkt. Kijk naar de F-35. Het wordt wel eens gezegd dat het het beste Europese programma is op defensiegebied. Maar er kan nog veel meer. En dat zie je dus vooral in Europa, dat er nog veel versplintering is. En dat wordt, zoals je net ook zei, Diana, in gang gezet met een Europees Defensiefonds.
En helpt dat dan, dat het Defensiefonds is? Want vooralsnog is die versnippering er nog wel.
Ja, maar je moet ergens beginnen. Ja. En dit is een jaar of drie geleden begonnen. Ook NIDV samen met Defensie en Economische Zaken werken daar hard aan. Erg fijn dat we die samenwerking daar kunnen vinden. Zelfs een speciaal vertegenwoordiger, generaal Middendorp, die probeert de bedrijven ook bij elkaar te brengen en de krijgsmachten bij elkaar te brengen. En wat is dan de bedoeling? Dat ook de krijgsmachten samen met de industrie in het begin ontwikkelingsprogramma's gaan doen, die uiteindelijk dan ook weer worden aangeschaft. Nou, en als je dan zorgt dat je industrieën in die programma's aanwezig zijn, ja, dan zou het automatisch moeten zijn dat de krijgsmachten dus ook die wapensystemen kopen. En dan heb je dus veel meer eenduidigheid, eenvormigheid in Europa.
Ja, en zal het ook zo zijn dat we moeten dus meer gaan samenwerken als het gaat om de krijgsmacht? Maar betekent dat hetzelfde eigenlijk voor de defensieindustrie? Dat die ook meer moeten gaan samenwerken en dat daar ook een consolidatieslag gaat ontstaan?
Waar we het net over hadden, op luchtvaartgebied, militaire luchtvaart, er zijn bedrijven die hele goede componenten aanleveren voor bijvoorbeeld de F-35, nog steeds voor de F-16. Dus daar is niet de meeste winst te behalen, maar daar zou op Europees gebied natuurlijk wel het een en ander kunnen, want er vliegen nog steeds 3 Europese jachtvliegtuigen rond. En nu de signalen zijn dat er 2 worden, dat is eigenlijk natuurlijk raar. Want daarmee kun je op de wereldmarkt niet concurreren. Ik denk dat het ook nog goed is om te onderstrepen dat heel Europa, de Europese defensieindustrie, ook voor 2/3 afhankelijk is van export. Dus de Europese afzetmarkt is alleen al te klein. Maar juist doordat je nu in een vroeg stadium in dat Europese Defensiefonds de krijgsmachten en de industrie bij elkaar brengt, zie je dat steeds beter gaat worden. En dat zal bijvoorbeeld op maritiem gebied intensiever zijn dan op luchtvaartgebied.
Misschien is het mooi om hier ook de kettingvraag bij te stellen. Want in de vorige aflevering sprak ik met Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. En Sabine had deze vraag voor jou.
Dus als wij streven naar strategische autonomie van de Europese Unie, ook omdat Amerika dat vraagt, waar inmiddels ook Nederland een voorstander van is, in de zin van dat we onze Europese krijgsmachten moeten versterken, dan vraag ik me eigenlijk af, moet Nederland dan ook een eigen defensieindustrie gaan opzetten? En met name in het achterhoofd denk ik dan aan dat het in Nederland de afgelopen decennia, laten we zeggen, politiek en maatschappelijk niet makkelijk heeft gelegen. En ik vraag me af hoe de heer Nulkes denkt dat het maatschappelijk draagvlak voor een eigen defensieindustrie zou liggen.
Ja, daar zie ik toch wel een aantal schakels in één kettingvraag. De Amerikanen hebben inderdaad gevraagd dat Europa wat zelfstandiger gaat worden. Een veel belangrijkere pijler, de 2% discussie, meer wapensystemen die ze ook op de mat kunnen leggen. Daarmee kun je zeggen, wordt Europa meer autonoom. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat op gebied van space, ruimte, er in Europa nog lang geen autonomie is, omdat we zwaar afhankelijk zijn van de Amerikanen, zou ik toch op voorlopig even 2 paarden willen blijven wedden. Blijf dus ook voor de Amerikanen kiezen. Ook impliciet in de vraag zit een eigen defensieindustrie.
Precies, ja.
Die is er natuurlijk al, met 5 miljard omzet. Moet je dus zeker zeggen dat dat best wel substantie heeft. Ik denk dat Sabine bedoelt, zou je die verder moeten uitbouwen? Nou, ik denk dat dat best kan, ook omdat de koopkrachtige vraag bij Defensie toeneemt.
Ja.
Dus dat zou betekenen.
En ook omdat eigenlijk door alle bezuinigingen, want dat benoemde je eerder, dat ook bedrijven iets anders zijn gaan doen, of naar het buitenland zijn gegaan, en dat we dus eigenlijk zelf niet meer zoveel in huis hebben. Dat in ieder geval minder.
Ja, maar daar dient onder meer het Europees Defensiefonds. En dat zullen we dus ook zien met de intensiveringen die op defensie afkomen. Waar de defensieindustrie natuurlijk best wel een hele aantrekkelijke sector, een nog aantrekkelijker sector zou ik bijna zeggen, wordt.
En dan komen we eigenlijk ook bij de Nederlandse situatie uit. Hè, want we mixen een beetje de Europese lijn en de Nederlandse lijn. Dan moet je eigenlijk ook gaan kijken, wat willen wij als Nederland nou doen? Dan moet je een bepaalde visie hebben waar we uiteindelijk naartoe willen. Als jij het kabinet advies zou mogen geven, wat zou die visie moeten zijn gezien de vijanden die we nu zien, zichtbaar en onzichtbaar?
Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat de defensieindustrie volgt natuurlijk de behoeftesteller. De defensieindustrie volgt het Nederlandse ministerie van Defensie. Vooral de commandant der strijdkrachten zal moeten aangeven waar hij zijn nadruk op zal gaan leggen. En dat zal de komende weken, met de defensienota, zal dat blijken. Hij heeft natuurlijk al het een en ander gezegd. Dat wij niches binnen de NAVO zouden moeten gaan invullen. Jachtvliegtuigcapaciteit, onderzeebootcapaciteit. Hij wil echt heel vooruitstrevend worden in cyber, in de IT-organisatie. Het informatiegestuurd optreden. Want een oorlog zal ook een informatieoorlog zijn.
En daar zijn we heel goed in ook.
We hebben echt hele goede Nederlandse bedrijven die Defensie daarbij kunnen helpen, maar ook andere krijgsmachten bij kunnen helpen. Dus wij volgen Defensie. Nou, dat begint zich af te tekenen. Mm-hmm. Het is natuurlijk nog niet helemaal rond, maar we bereiden ons daar wel op voor.
En is het verstandig? Want kijk, aan één kant begrijp ik ook die lijn. En we hebben hier eerder ook de MIVD, de topman waar ik mee heb gesproken, de AIVD. Weet je, al die partijen die geven heel duidelijk aan dat cyber, dat wordt super belangrijk dat we daar investeren. Toch valt het tegen, is misschien een beetje een rare uitdrukking als je het hebt over een oorlog. Maar cyber heeft helemaal niet zo'n groot onderdeel gevormd nu in die Russische oorlog in Oekraïne. Dus dat gaat eigenlijk veel meer over de grond. Dus is het dan wel verstandig om hier juist heel goed in te worden?
Dat is het dilemma van een commandant der strijdkrachten en van de Nederlandse politiek, maar ook van de industrie. Want ik denk dat je misschien niet hebt gezien wat er allemaal is gebeurd op het gebied van cyber. Als je natuurlijk wat achtergrondinformatie leest, zie je dat er vanuit Rusland best wel verstoringen hebben plaatsgevonden.
Zeker, zeker. Dus en dat hebben wij hier ook bij het programma allemaal benoemd. Alleen, het werd als veel groter neergezet. Dat er heel, en misschien gaat dat in de toekomst een keer gebeuren. Maar nu hebben we dat eigenlijk, valt het dan mee en gaat het toch veel meer over de klassieke manier van oorlogsvoering.
En dat is precies waar we het in het begin over hadden. We waanden ons veilig. Er zouden toch geen tanks meer richting het westen komen rijden. Ja. Maar dat is dus echt gelogenstraft.
Ja.
Dus het is ook een cyberoorlog. Maar tegelijkertijd moet de krijgsmacht zich dus ook voorbereiden op echt de klassieke oorlog. Met wapensystemen die ook echt iets kunnen betekenen. En nogmaals, dat zal de CDS gaan invullen.
Ja, ik vraag het ook omdat ik ook een andere gast deze week spreek. Namelijk de voormalige MIVD-directeur Pieter Kobelens. En hij zegt, we investeren veel te veel in dure vliegtuigen en schepen. Ik neem aan dat hij dat ook als ik hem spreek nader zou toelichten. We zouden dat geld beter kunnen uitgeven aan wapens die indruk maken en bedreigen. Hele precieze kruisraketten bijvoorbeeld. Heeft hij een goed punt?
Ik weet niet of hij dit echt zo stellig bedoelt, maar dat zal hij het zelf het beste kunnen uitleggen. Kruisraketten, als de CDS daar behoefte aan heeft, overigens fabriceren we die niet in Nederland. Dan zou het betekenen dat die in Amerika worden gekocht. En dan zou daar, als het even kan, ook de Nederlandse industrie een rol in moeten kunnen krijgen.
Maar je heel afhankelijk op. Maar ik neem aan, achter de schermen, je bent al in gesprek en ben je ook bepaalde adviezen aan het geven natuurlijk.
Ja, maar
ga nou een beetje meer die kant op.
Dat klopt, maar wij zijn er niet voor om die politieke discussie te sturen van welke wapensystemen en welke slagkracht er moet komen. Dat kan Pieter natuurlijk heel goed zeggen, ook met zijn ervaring. Maar
aan de achterkant probeer je dat natuurlijk wel duidelijk te maken.
Nee, toch? Maar dat is ook tegelijkertijd in dat Europees verband. Hè? Als je een Europese autonome pijler, de kettingvraag, als je daar echt serieus wat mee wil, dan zul je dus ook dit soort van wapens moeten hebben. En dat zul je dus ook met andere Europese landen moeten gaan afspreken.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Europese Defensie. Later zal ik nog spreken met voormalig MIVD-baas Pieter Koblenz. Zei ik net ook al. Ik ga met hem ook spreken over de vraag of Europa wel meer moet investeren in een eigen militair apparaat. Mijn gast vandaag is Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. En je hebt net de kettingvraag beantwoord. Maar die vraag gaat natuurlijk door. Dus je mag ook een vraag stellen aan mijn volgende gast. En even kijken, waar zie ik hem staan? Ja, je mag een korte, bondige vraag stellen aan Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Wat zou je hem willen vragen?
Ik zou Niels willen vragen. Er is bij de krijgsmacht een groot bestand aan onderhoudsmonteurs. Die dragen een groene overal. En ook Defensie heeft moeite om mensen te krijgen. Bij de industrie kan onderhoud heel erg goed worden uitgevoerd. Waarom vermindert Defensie niet het aantal onderhoudsmonteurs en laat dat dan militairen worden die ook echt operationeel kunnen zijn en laat dan het onderhoud over aan de industrie? En dat is natuurlijk niet een absolute discussie, want aan boord van een onderzeeboot of in de punt van een operatiegebied kun je maar beter een militair hebben die een schroefdraaier kan vasthouden, om maar even zo te zeggen. Maar dat zou wat mij betreft meer de uitzondering moeten zijn.
Dus, en is dat ook om dan de business te vergroten?
Om de business te vergroten. Ik denk dat ook de gereedstelling van Defensie daarmee omhoog kan. Omdat de industrie natuurlijk veel efficiënter is.
Oké, dus maar dat zou je in ieder geval van hem willen weten, hoe hij daar over denkt. Als het gaat over de banken, want dat heb ik natuurlijk ook in de aankondiging benoemd, daar moeten we het zeker nog eventjes over hebben. Dan lukt het defensiebedrijven vaak niet om financiering bij de bank te krijgen, begrijp ik. Wat is het probleem?
Het probleem is dat, en dat heeft ook te maken met de vraag van Sabine Mengelberg, het maatschappelijk draagvlak voor Defensie en ook voor de defensieindustrie. Er is lange tijd gedacht van, we hebben de defensieindustrie niet nodig. Waarom hebben we eigenlijk een defensie? Dat heeft ook zijn effect gehad op banken, die gezegd hebben van, ja, wij willen de defensieindustrie eigenlijk niet financieel supporten. Dat is een Europees, dat is eigenlijk een mondiaal probleem geworden. Er zijn regelingen in ontwikkeling dat als een bedrijf voor 5% of meer omzet in defensie, in wapens zoals het daar heet, dan wordt die bank geacht geen zaken te doen met dat bedrijf. Dat is een Europese richtlijn in ontwikkeling. Nou, eigenlijk sinds eind vorig jaar met mijn Duitse collega zijn we daar erg hard tegen ingegaan. Omdat het natuurlijk echt fnuikend is voor de defensieindustrie.
Wat merkten jullie dat zelf ook?
Dat merken wij zelf ook. Ook de NIDV heeft problemen gehad een bankaccount te krijgen, omdat wij de defensieindustrie vertegenwoordigen. Nou, dat hebben we heel goed samen met de Vereniging van Nederlandse Banken ook kunnen terugdraaien. Dus wij hebben gewoon een bankaccount.
Maar zijn er meer van dit soort voorbeelden?
Een directeur van een bedrijf dat alleen maar aan defensie leverde wilde voor zijn huis, een jonge man is het, een huis een hypotheekverhoging krijgen. Ook daar ontstonden problemen, omdat de bank zei van, ja, je bent eigenlijk alleen maar in de defensieindustrie werkzaam. Dus het is een breed probleem. Het is een probleem dat in Europa aanwezig is. En ik denk wel dankzij, hoe wrang ook, hè, want dat is wel heel vervelend, maar toch dankzij de Oekraïne-crisis zie je dat ook nu kantelen.
Ja.
Ik zie in Zweden een pensioenfonds dat zegt, wij zijn een voorstander van de defensieindustrie. Duitsland, mijn collega in Duitsland is daar heel erg actief in geweest. Ook daar zie je nu een langzame kentering dat de defensieindustrie ook als een normale bedrijfstak in dat verband wordt gezien.
En het is natuurlijk vanuit die banken ook wel weer logisch, want wij zijn als maatschappij ook mega kritisch natuurlijk altijd op wat banken doen. En we hebben de VN Development Goals. Dus ja, zij moeten ook dit op een bepaalde manier weren, toch?
Dat klopt, maar er is een Development Goal nummer 16, gaat over vrede en veiligheid. En ook diezelfde defensieindustrie draagt bij aan die vrede en veiligheid. En ik vind het ook heel erg belangrijk om te zeggen, dat de defensieindustrie, zeker de bedrijven die bij mij zijn aangesloten, die kleuren, zeg ik altijd, netjes binnen de lijntjes. Als ze exporteren, dan zorgen ze dat er een exportvergunning is. Ze zorgen voor eindgebruikersverklaringen. Dus ze voldoen aan alle wettelijke normen. En toch zeggen die banken, wij gaan nog een stap verder. Ja, en dat is eigenlijk onbestaanbaar. En gelukkig is er ook nu politiek draagvlak, ook in de Tweede Kamer. Mag ook gezegd worden, niet alleen kritisch zijn op de Tweede Kamer, maar er zijn ook partijen in de Tweede Kamer die ook vinden, kom op, de defensieindustrie.
Dus daar wordt nu echt aan gewerkt. En dat is eigenlijk een probleem wat steeds kleiner aan het worden is.
En de minister van Defensie, Henk Kamp, aan het einde van zijn termijn heeft zich hier persoonlijk nog sterk voor gemaakt. Dus ik ben daar heel erg blij mee met de support in dit verband
van Henk
Kamp. Die we van het ministerie van Defensie ook economische zaken krijgen, maar ook de Tweede Kamer die daarachter staat.
We praten nu bijna een uur met elkaar over Europese defensie, over de Nederlandse defensie. Als je nou de balans opmaakt, wat is nou echt de komende tijd de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging is toch om defensie, het Nederlandse ministerie van Defensie, te helpen bij het vervullen van de behoeften. Die kan niet alleen in Nederland worden weggezet. Hè. Dat zullen ook buitenlandse grote bedrijven zijn die klant worden en blijven van Defensie. Maar zoveel mogelijk Nederlandse betrokkenheid van de Nederlandse industrie daarin creëren. En in lijn daarmee, Europa moet versterken. Doe dat zoveel mogelijk in Europees verband. Maar veronachtzaam de band met de Amerikaanse defensie. En zeker niet met de Amerikaanse defensieindustrie.
We hebben ze echt nog nodig. We kunnen echt nog lang nog niet op eigen benen staan. Hè? Als het nou gaat om de grootste uitdaging qua vijandschap, ligt het dan toch veel meer in de lijn van cyber, wat we nu misschien nog niet zo zichtbaar zien, maar wat er toch echt wel heel groot aanwezig is?
Ja, kijk, Pieter zou daar natuurlijk de boventoon laten voeren. Ik denk dat cyber een heel groot probleem is en blijft. En niet alleen voor een krijgsmacht, maar ook voor politieorganisaties. Maar we moeten ook dat klassieke conflict, dat zien we vandaag, moeten we ook niet vergeten. En als je kranten leest, zie je ook dat vooral in het zuiden toch nog het vluchtelingenprobleem uit Afrika naar het zuiden van Europa een groot probleem blijft. Dus er is een groot aantal van dreigingen. Ja, en de moeilijkheid voor Defensie is, hoe bereid je je daarop voor? En de moeilijkheid voor de defensieindustrie is, hoe help je defensie bij die voorbereiding?
Het zijn moeilijke keuzes die ze daar moeten maken. En we gaan kijken waar ze op uitkomen. We zijn daar natuurlijk heel benieuwd naar. Ik wilde je danken voor je komst vandaag naar de studio. Ron Nulkens, directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, of kort gezegd de NIDV. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf zo meteen natuurlijk zeker live. Iwan Verrips met het mooie programma BNR Breekt, wat helemaal gaat over de elektrische fiets en of dat nou allemaal voor veel meer gevaar zorgt op de weg en hoe we daarmee moeten omgaan. Intussen wens ik iedereen een hele mooie dag en de zon schijnt, dus dat is heerlijk.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.